Ik vind het heel bijzonder om vanmorgen met jullie een nieuwe serie te beginnen. Ik heb lang gebeden, lang nagedacht. En ik kwam op een gegeven moment bij de profeet Elia. En ik vertel u kort wat mij zo bewogen heeft. Waarom ik met jullie zeker zo'n 5-6 spreken over Elia met jullie wil gaan nadenken. Wat me hiertoe bewogen heeft, is eigenlijk dat Elia een man is die zijn persoonlijke veiligheid op het spel zet, omdat hij er niet kon leven, hij kon er niet mee leven, dat het volk zo was afgehaald, zo was afgegleden in die verschrikkelijke afgoderij. En hij waagt zich in het hol van de leeuw. Hij was een man van gebed. En wat mij zo eigenlijk in het hele geschiedenis heeft aangesproken en wat ik zo ontzettend verdiepend vond, was dat hij niet alleen in het Oude Testament genoemd wordt, maar ook een van de profeten is die het meest naar Mozes en Jesaja is hij de derde profeet die het meest in het Nieuwe Testament genoemd wordt. En een heel sprekend voorbeeld daarvan, dat noemde Kim ook al, was die verheerlijking op de berg. In Lucas 9 staat dat beschreven waar Mozes als vertegenwoordiger van de wet en Elia als vertegenwoordiger van de profeten aanwezig zijn. En in Lucas 9 vers 30 en 31 staat dan over deze gebeurtenis. En zie, twee mannen spraken met Jezus. Het waren Mozes en Elia. En dan staat er, zij verschenen in heerlijkheid. En waar spraken ze dan over? Waar hadden die mensen het over? Waar hadden die Jezus en Mozes en Elia het over? Dan staat, en ze spraken over zijn heengaan, over het heengaan van de Heer Jezus, en dat hij zou volbrengen in Jeruzalem. Dus het thema wat me eigenlijk zo aanspreekt, dat is dat ik als oudste heb ik vaker, zeg maar heel vaak in die jaren dat ik hier oudste mocht zijn, dat ik heel vaak op grond van Jacobus 5 met mensen mocht bidden. Ze nodigden me dan uit, ze nodigden de oudste dan uit als ze ziek waren om met hun te bidden en hun te zalven met olie. En dan heb ik eigenlijk elke keer, werd Jacobus 5 ook ervoor gelezen, en dan staat er in Jacobus 5 vers 17, Elia was een mens zoals wij. Een mens zoals wij. En dan moet je je voorstellen, in het meest intieme moment van de verheerlijking van Jezus op de berg, waar hij met deze twee mannen, Elia, een mens zoals wij, en met Mozes, maar laat ik het bij Elia houden, een mens zoals wij, dat Jezus spreekt over zijn heengaan en wat hij zou volbrengen in Jeruzalem. En Jezus spreekt dus over zijn lijden. Hij spreekt over zijn dood, hij spreekt over zijn opstanding en hij spreekt over de hemelvaart, want dat gebeurt eigenlijk allemaal in Jeruzalem. En een mens zoals wij, die zo'n vertrouwelijke omgang heeft met de Heere Jezus, en ik wilde gewoon ontdekken met jullie, en ik wilde ook in die hele voorbereidingen van deze preekserie ontdekken en hebben een diepe hunkering om echt te zien en te leren van Elia met het grote doel om te groeien in die intieme en vertrouwelijke omgang met de Heer Jezus. Dat iemand, zo'n mens als zoals wij, wordt uitgenodigd door de Heer Jezus om op die berg van de verheerlijking te zijn. En dat de Heer Jezus met Elia, een mens zoals wij, spreekt over zijn dood, over zijn kruisiging, over zijn lijden, over zijn opstanding en over zijn hemelvaart. En weet je, Dat is eigenlijk het grote doel wat ik me daar heb boven gezet. Om samen met jullie na te denken en daarin te groeien in die intimiteit, maar ook in die vertrouwelijke omgang. En die thema's die in het leven zichtbaar worden bij Elia is in eerste instantie gehoorzaamheid, maar ook eenzaamheid. Het is ook een profeet die erg eenzaam is, nooit alleen. Want de Heere God is altijd bij hem. Zo bent u nooit alleen. De Heer Jezus is altijd bij u. Maar je kunt diep eenzaam zijn. Of een geestelijke confrontatie met de duisternis. Dat is ook iets wat gaat spelen in deze serie. Of angst en manipulatie, gebed, geestelijke strijd, maar bovenal Gods genade en trouw. En het laat echter ook zien dat mensen die radicaal voor de Heere God willen leven, niet aan persoonlijk lijden voorbij gaan. Niet aan persoonlijk lijden ontkomen. Dat zie je eigenlijk alles in deze geschiedenis. En ik wil hier graag met jullie lezen. De teksten die ik gebruik heb ik geprojecteerd, zodat we echt aandachtig kunnen lezen. En dan wil ik nog heel graag bidden. En ik begin met het gedeelte uit 1 Koningen 17, vers 1 tot en met 6. Waar dan staat ineens, plotseling, zonder dat überhaupt iets bekend is waar hij vandaan komt. Er is heel weinig bekend van Elia. Er staat alleen dat hij in Tisbiet is, een inwoner van Gilead. Ineens verschijnt hij in dat boek Koningen. En Elia, de Tisbiet, uit de inwoners van Gilead, zei tegen Achab, dat is de koning. Daar zal ik zo dadelijk iets van vertellen. Een van de meest verschrikkelijke koningen die in Israël is geweest, bij de 10 stammen. Zo waar de Heere, de God van Israël leeft, zegt Elia. Zo waar de Heere, de God van Israël leeft. Voor wiens aangezicht ik sta. Er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord. Daarna kwam het woord van de Heere tot hem. Tot Elia. Ga weg van hier. En blijkt later ook waarom. Ga weg van hier, keer u naar het oosten en verberg u bij de beek Krit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En het zal gebeuren dat u uit de beek zult drinken. Verder heb ik de raven geboden om u daar te onderhouden. Hij ging dan op weg en deed overeenkomstig het woord van de Heere. Hij ging wonen bij de beek Krit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En de raven bracht hem 's morgens brood en vlees, en 's avonds brood en vlees, en hij dronk uit de beek. Laten we nog samen even bidden. Heere God, we willen u zo danken dat u zo bijzonder en uitgebreid steeds mensen beschrijft. En laat beschrijven door uw Heilige Geest, zodat we naar deze levens kunnen kijken en naar en kunnen leren en een hunkering eigenlijk ook krijgen. Dat is mijn gebed, dat we ons uitstrekken vol ontzag, dat is het lied wat we laatst zongen, dat we vol ontzag in die heerlijkheid van u mogen vertoeven. Dat we in die intieme, vertrouwelijke omgang met u komen. En Heere God, u bent heilig, u bent de heilig God, en we willen u bidden dat u ons zegt, iets van die heiligheid, van die heerlijkheid van u laat zien door uw Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest. Zodat we veranderen van binnenuit om in die vertrouwelijke omgang met u te vertoeven. We prijzen u dat dit mogelijk is door het offer van uw Zoon. Door zijn lijden, door zijn opstanding. En dat we echt zo mogen proeven hoe heerlijk dat u bent, hoe goed dat u bent. In Jezus' naam, amen. Die introductie van Elia die begint eigenlijk met een confrontatie met een koning, koning Achab. Elia stelt zich voor met de woorden, de God van Israël leeft. Maar dan geeft hij ook zijn identiteit prijs en dat is namelijk voor wiens aangezicht ik sta. Ik vind het een indrukwekkende uitspraak wat hij doet. De God van Israël leeft voor wiens aangezicht ik sta. En om iets van die confrontatie te begrijpen, moet ik u eerst wat meer achtergrondinformatie geven. Achtergrondinformatie is heel erg belangrijk, meestal niet het interessantste, maar ik wil u echt vragen, en dat doet u altijd, om echt goed op te letten, omdat het een essentie is van om deze geschiedenis van Elia echt goed te kunnen begrijpen. Het is namelijk zo, na de dood van Salomo volgt zijn zoon Rehabiam zijn vader op. En daar is een trouwe dienstknecht van Salomo, die heet Jerobeam. En deze Jerobeam, die krijgt een profetie. Dat is misschien nieuw voor u, maar u weet, als je iets van de Bijbel weet, dan is het zo dat er op een gegeven moment scheurt Israël, het 12-stammenrijk. Dat scheurt in 10 stammen, wat verder gaat als Israël. En 2 stammen, dat zijn dan Juda en Benjamin, die gaan dan verder als de stam van Juda. En hier, bij Salomo, wordt er een profetie uitgesproken aan deze knecht, deze Jerobeam, die krijgt een profetie dat die 12 stammen zouden gaan scheuren en dat het rijk van 10 in een rijk van 10 stammen en een rijk van 2 stammen. En het rijk van 10 stammen zou dan verder gaan als Israël en het 2-stammenrijk, dat wordt Juda genoemd. Dat vindt hij in 1 Koningen 11. En nu gebeurt het volgende. Ik ook, als je wat achtergrondinformatie eigenlijk leest, dan geeft dat ook meestal een ander licht, geeft dat. Want er staat bijvoorbeeld dat Salomo een verdeeld hart had. En we hebben aan Salomo veel te danken natuurlijk, maar deze geschiedenis geeft ook een iets andere kant, laat dat zien, van Salomo. Behalve dat hij Jedidja genoemd wordt, de geliefde van de Heer Jezus, heeft hij ook een kant die vaak niet besproken wordt, maar dat is een kant die echt duister is. Om het zo eens te noemen. Want wat gebeurt er eigenlijk? Jerobeam krijgt dus die profetie dat die 12 stammen zouden scheuren. Hij gaat daarmee naar Salomo. En omwille van die profetie wil Salomo deze Jerobeam doden. Ik weet niet waarom, dat staat er niet in, maar waarschijnlijk voelt hij zich erg bedreigd. Hij voelt zich bedreigd dat dat 12-stammenrijk, waar hij de koning over is, dan komt er iemand, een trouwe dienstknecht, en die zegt, de Heere God heeft gesproken, en de Heere heeft gezegd, deze 12 stammen zullen scheuren. En hij moet vluchten, omdat Salomo hem naar het leven staat. Hij vlucht naar Egypte toe. En als Salomo dan sterft en zijn zoon Jerobeam eigenlijk de troonopvolger is, komt deze de zoon Rehabeam die hem opvolgt. En dan komt deze Jerobeam terug uit Egypte. Hij komt dan met het volk naar deze koning, naar de zoon van Salomo, en vraagt om verlichting van de lasten die Salomo het volk heeft opgelegd. Waarom waren eigenlijk die lasten zo groot? Je zult dan misschien denken aan de bouw van de tempel. Want daar werd 7 jaar werd er gebouwd en alles moest bij elkaar gebracht worden. Al dat goud en zilver en waar de tempel mee gebouwd werd, dat werd door het volk opgebracht. Maar ik denk niet dat dat de reden is. Want de tempelbouw die duurt 7 jaar. En wat me echt confronteerde was dat het huis wat Salomo voor zichzelf bouwt, dat duurt 13 jaar. Dus hij bouwt eerst de tempel en dan bouwt hij zijn eigen paleis. En dat doet hij 13 jaar over, wordt beschreven. En als je de beschrijving ziet, dan is dat eigenlijk vele malen duurder als de tempel. En dat het volk moest dat allemaal bij elkaar brengen. En dan zie je eigenlijk gebeuren dat Rehabeam, de zoon van Salomo, die krijgt dus te maken met deze trouwe knecht die gevlucht is en met het volk voor hem staat en vraagt hem, verlicht de lasten nu. Verlicht nu de lasten van het volk. En dan vraagt hij, die zoon van Salomo vraagt aan de oudsten die de vader hebben gediend, vraagt hij om raad en zij geven hem de raad, spreek goede woorden tot het volk. Het volk zal je voor altijd daarover voor dankbaar zijn. Maar hij volgt de raad niet op. Wat hij doet is, hij overlegt met jonge mannen die met hem zijn opgegroeid en die bij hem in dienst waren. En ze geven aan Rehabeam door dat hij het volk moet antwoorden dat mijn vader heeft u een zwaar juk opgelegd. Maar ik zal aan uw juk nog meer gaan toevoegen. Kun je lezen in 1 Koningen 12 vers 1. En de gevolgen zijn immens. Namelijk, wat zijn de gevolgen? Daadwerkelijk wordt de profetie vervuld. 10 stammen scheuren af. Jerobeam wordt daarover de koning. En twee stammen die blijven zeg maar onder Rehabiam, bij de zoon van Salomo. En die gaan verder met het rijk van Juda. En God die had tegen Jerobeam in een profetie het volgende gezegd. 1 Koningen 11 vers 38. En het zal gebeuren als u luistert naar alles wat ik u gebied en mijn wegen gaat en doet wat juist is in mijn ogen, door mijn verordeningen en mijn geboden in acht te nemen, zoals mijn dienaar David gedaan heeft, dat ik met u zal zijn en voor u een blijvend koningshuis zal bouwen, zoals ik dat voor David gebouwd heb, en ik zal u Israël geven. Belangrijk is dus dat je hier ziet dat Israël niet de 12 stammen zijn, maar dat God tegen Jerobeam zegt, ik zal jou koning maken en dat zal ook voor jou blijven. Ik zal je koning maken over deze 10 stammen. Wonderlijk. Wat doet nu Jerobeam? Hij verbreekt de geestelijke verbondenheid uit angst. Hij verbreekt de geestelijke verbondenheid met Juda uit angst dat ze zouden terugkeren, dat het volk, die 10 stammen, zouden terugkeren. En dan zegt hij in 1 Koningen 12 vers 27, als dit volk dus optrekt, dus ze moesten naar Jeruzalem, ook deze 10 stammen, die moesten natuurlijk met de Joodse feestdagen, die in Leviticus zijn beschreven, moesten ze natuurlijk naar Jeruzalem, naar Juda. En dan zie je als het volk optrekt om offers te brengen in het huis des Heren, van de Heren, in die tempel in Jeruzalem, zal het hart van dit volk terugkeren naar hun Heer, naar Rehabiam, de koning van Juda. Dan zullen zij mij doden en terugkeren naar Rehabiam, de koning van Juda. En wat doet hij? Hij voert een nieuwe godsdienst in. Wat hij doet is een kalverdienst, een afgoderij, het aanbidden van gouden kalveren. Hij wil die geestelijke verbondenheid tussen die 10 stammen en die 2 stammen verbreken, het noorden en het zuidelijke gedeelte. En dat wordt een enorme geestelijke neergang van die 10 stammen, van dat 10 stammenrijk. Deze Jerobeam wordt dus opgevolgd door zijn zoon Nachab en uiteindelijk wordt Achab uit deze lijn koning. Achab is de slechtste. Hij is de beruchtste van allemaal. Het hele volk, die hele 10 stammen, raken in de ban van de Baalscultus. Het is verschrikkelijk wat er gebeurt, want onder andere wordt er beschreven dat er kinderoffers worden gebracht. En je vraagt je af, hoe kan nu zoiets gebeuren? Hoe kan nu zoiets gebeuren? En de belangrijkste reden is dat deze koning Achab, die trouwt met Isabel, een dochter van een heidense priester, een priesterkoning, Etbaal uit Sidon. En dat heeft verregaande gevolgen voor het volk en voor het land. Ze brengt namelijk honderden priesters en profeten mee. En die maken deel van de koninklijke hofhouding van Israël. En dan staat er, zij eten aan de tafel van Isabel. 1 Koningen 18 vers 19. En Isabel wil de profeten van Israël, de profeten van de Heere, wil ze uitroeien. 1 Koningen 18 vers 4. En daarmee het totale geestelijke leiderschap uitdoven. Isabel wil van die afgoderij een staatsgodsdienst maken. En dan, in deze omstandigheden, in deze afgoderij, en als het volk zo is afgedwaald, roept God een man die zich voorstelt voor wiens aangezicht ik sta. Uit deze situatie wordt Elia geroepen. Er is nauwelijks iets van zijn achtergrond bekend, nauwelijks iets bekend. Opeens verschijnt hij daar aan het hof. En zoals we eigenlijk zien, Jacobus 5 vers 17 zegt, Elia was een mens net zoals wij en hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen en het regende niet op aarde 3 jaar en 6 maanden. En dat is een belangrijk gegeven. Het is belangrijk om na te denken over het leven van Elia met de gedachte dat hij een mens is zoals u en ik. Waarom is dat belangrijk? Omdat je makkelijk kunt vervallen tot heldendom en dat je dan de principes van dit leven voor jouzelf denkt dat die onbereikbaar zijn. Maar hij is een mens zoals wij, hij is een man van gebed. En wat is het kenmerk van het gebed? Een van die kenmerken is dat hij Gods aangezicht zoekt. Hij zoekt Gods aangezicht. Hij stelt zich voor, ik ben een man die voor Gods aangezicht staat. Een andere man die dat ook zegt, ik zoek je aangezicht, is natuurlijk David. Psalm 27, vers 8. Ik zoek je aangezicht en verberg je aangezicht niet voor mij. En wat betekent dat nu, voor Gods aangezicht te staan? Om Gods aangezicht te zoeken. Wat houdt het zoeken nu dan in? Psalm 139, vers 7 tot 12 laat ons zien dat God alomtegenwoordig is. Dat betekent dat, wat betekent het dan als je zijn aangezicht wilt zoeken en voor zijn aangezicht staan, terwijl die overal tegenwoordig is? Weet je, als je met iemand in gesprek gaat, dan kijk je niet naar zijn rug en niet naar zijn arm, maar dan spreek je hem echt aan in het gezicht. Het gezicht en de ogen is de toegang tot iemands gedachten en tot iemands hart. Ik weet dat als ik aan tafel zit en Rietje kijkt me in de ogen, dan hoef ik niks te zeggen. Want mijn ogen zeggen alles. Zij weet en te lezen, ze leest wat er eigenlijk in mijn hart is door mijn ogen. En het bijzondere is gewoon dat God zoeken is niet een plek zoeken waar God is. Je kunt wel een plek hebben. Ik heb ook een plek waar ik de Heere God mag ontmoeten. Een hele bijzondere plaats is dat gewoon. Een heilige plek. Maar het is niet dat ik daar moet zijn om te zoeken. Wat is dat zoeken dan? Dat zoeken, dat wil ik eigenlijk als volgt beschrijven. Het is door de Heilige Geest bekwaam. Dat je door de Heilige Geest bekwaam bent gemaakt om de realiteit van zijn aanwezigheid te beleven. Ik zeg dat nog eens. Het is eigenlijk door de Heilige Geest dat je bekwaam wordt gemaakt om de realiteit te ervaren dat hij aanwezig is. En het zoeken naar hem is een zoeken naar die gemeenschap met hem, een daadwerkelijke interactie met God, met zijn gedachten, met zijn liefde, met antwoorden en een diepe, intense, vertrouwelijke omgang. Nu leeft Elia, die leeft in het oude verbond, en er wordt ons verteld dat niemand Gods aangezicht kan zien en blijven leven. Exodus 33, vers 20. En in het Nieuwe Testament begint Johannes het evangelie met dat Jezus het woord van God is en dat wij zijn heerlijkheid hebben gezien, de heerlijkheid van de eniggeboren van de Vader. En het bijzondere is, en ik weet niet of u van dat voorrecht echt diep doorrongen bent, het voorrecht wat we hebben is door het vergoten bloed en vergeving kunnen wij en mogen wij veel dichter bij God zijn als in het verleden mogelijk. Door de persoon en het werk van de Heer Jezus is het voor iedereen mogelijk dicht bij God te komen en voor zijn aangezicht te staan. En voor zijn aangezicht te zien. Het aanschouwen van Jezus betekent niet alleen naar hem toe gaan met onze wensen, met onze noden en vragen om vergeving. Het betekent dat we Christus zo prachtig vinden, zo bijzonder vinden, zo doordrenkt worden van zijn woorden, van zijn werk, zo ontzettend troostrijk dat we daaruit de kracht mogen putten. Weet je? En ik hoop echt, als je dat niet kent, dat je honger krijgt daarnaar. Dat je iets proeft wat ik wil overbrengen. Voor Gods aangezicht staan is het rijkste wat een mens is ten deel is gevallen. We kunnen zonder wedergeboorte niet voor hem staan. We kunnen zijn aangezicht niet zien. We kunnen de heerlijkheid niet proeven. Daarvoor moet je wederom geboren zijn. Maar er moet ook een diep verlangen zijn. Een honger die God gaat geven in je leven. Om die troost te ontvangen, om kracht uit te putten. Om die vertrouwelijke omgang met hem te hebben. Want als je hart zich niet vult met schoonheid en de pracht en de heerlijkheid van Christus, dan zal je echt door iets anders in beslag genomen worden. Als we die grootheid van God niet zo aanschouwen, zoals Elia, een mens zoals wij, zo stelt hij zich voor bij Achab, een mens, ik ben een mens voor wiens aangezicht ik sta, dan zal iets anders je in beslag nemen. Dan zal zich iets anders voor je aangezicht opdringen. Weet je, veel kerkgangers, en ik heb daar toen over gesproken met die twee verloren zonen, veel kerkgangers zijn bezorgd en kunnen angstig zijn. En je kunt denken dat God je gebeden alleen dan beantwoordt, en vooral beantwoordt als je netjes leeft, dat je je aan de regels houdt, dat je oprecht bent, dat je voor Gods aangezicht het beste van jezelf laat zien. Maar we moeten ons niet groot maken. Het gaat erom dat je over Jezus echt nadenkt. En dat Hij wast in je leven. Zoals Johannes de Doper dat zegt. Hij moet wassen en ik moet kleiner worden. En dat gebeurt alleen, ten diepste ben ik ervan overtuigd, als je het kent om, zoals Elia zegt, om voor Gods aangezicht te mogen staan. In die heiligheid te mogen vertoeven. In alle ootmoed, in alle nederigheid, dat ik dat zeg. En het geeft pas een enkel alleen vrijmoedigheid om Gods aangezicht te staan, omdat je beroep kunt doen op de genade. Het is geen verdienste. Het is genade en daarom voor iedereen toegankelijk. Het is genade. Ik lees soms wat dingen van John Owen, dat is een Puritein die heel lang geleden geleefd heeft. Ik vind het prachtig wat hij schrijft. En ik zag een citaat wat hij zegt, je kunt volkomen recht in de leer zijn en trouw je religieuze plichten vervullen volgens de Bijbelse richtlijnen en geen genade in je hart hebben. Echt? Aan de buitenkant niet te zien? Je houdt je netjes aan alles? Ik heb het toen gesproken over de fariseer. Als je naar de buitenkant kijkt, dan is dat een perfect model. Maar was geen genade in hun hart. Het waren mensen die volkomen recht in de leer zijn, plichten, religieuze plichten vervullen, naar Bijbelse richtlijnen, maar geen genade kennen. Weet je, je kunt je druk maken over het vasthouden van de ware en gezonde leer en geen oog hebben, dat kan, geen oog hebben voor wat het betekent om voor Gods aangezicht te staan. Met het gevolg dat je de gezonde leer verliest. Weet je, als er staat dat Elia een mens zoals wij is en deed een vurig gebed, dan staat er eigenlijk, hij bad een gebed. Al biddende bad hij. Elia was een man waar de verbinding met God op de eerste plaats stond. Hij bidt voor zijn volk. En hij ziet die afgoderij, dat Gods naam oneer wordt aangedaan. En dan wordt Elia duidelijk in zijn gebed dat hij zelf naar koning Achab moet gaan om aan te kondigen dat God Israël zal gaan straffen, die 10 stammen zal straffen, met een lange tijd van droogte, met een lange tijd zonder regen. En je leest nergens hoe hij die roeping ervaart, hoe hij dat zich bewust wordt. Maar ik weet wel uit mijn eigen leven dat alles begint in ons leven met een heilig ongenoegen, noem ik dat. Een heilig ongenoegen. Zo beschrijf ik dat steeds voor mezelf. Wanneer ik dagelijks bij God zit en zijn aangezicht zoek, dan begint er de verandering met een heilige onvrede, met een geestelijke honger, een geestelijke rusteloosheid, of soms met een heilige droefheid, een heilig ongenoegen. En dat is een diep besef door de Heilige Geest gegeven dat de werkelijkheid niet is zoals ze zouden moeten zijn. En dat leidt tot een bewogenheid. En dan groeit ook je persoonlijke betrokkenheid. Weet je, het begint doordat de Heilige Geest je rusteloos maakt. Dat er een heilig ongenoegen ontstaat. En dat heilige ongenoegen, dat geeft bewogenheid met de situatie. En als je bewogenheid hebt met een situatie, dan word je betrokken, ongeacht de consequenties. En dat gebeurt hier. Elia gaat naar de koning. Je moet in gedachten houden dat zijn vrouw roeit profeten uit. De koning zelf is een afgodendienaar. Een afgodendienaar die toelaat dat kinderen worden geofferd. Wat zou je nu verwachten als je voor zijn aangezicht komt? Als je voor die koning komt? Bij de koning aangekomen spreekt hij zonder inleiding, zonder groet, zonder eerbetoon. En toen ik dat aan het lezen was en daarover nadenken, toen dacht ik, ja, er zijn momenten dat je je van omhelzen moet onthouden. Jezus deed dat ook. Hij deed niets om die schande van zijn terechtwijzing af te zwakken, als het ging om dwaalleer als huigelaars of afgoderij. Geen bemiddeling, geen academische of strategische vriendelijkheid. Recht to the point. Zowaar de Heere, de God van Israël leeft, voor wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord. Twee dingen zijn glashelder. De Heere, de God van Israël leeft. En deze onbekende is een dienaar van God. Ook als Elia zich met zijn naam had voorgesteld, was duidelijk geweest. Zijn naam Elia betekent, Yahweh is God. Dat is zijn identiteit. Hij weet wie hij is en zijn identiteit is niet gegrond in zijn afkomst, in zijn kennis, in zijn succes of status. Hij weet wie hij is. Namelijk, ik ben een profeet voor wiens aangezicht ik sta, voor Gods aangezicht ik sta. Waar liggen nu de uitdagingen, als u dat zo hoort? Waar liggen nu de uitdagingen voor jou en voor mij? Weet je, ik heb me echt de vragen gesteld, liggen we echt wakker over de toestand van de kerk in Nederland? Lig je daar wakker van? Lig je wakker van wat er allemaal in Nederland te gebeuren staat? Wat er te gebeuren staat, ik heb daar jaren geleden, heb ik echt daar al over gesproken, toen waren we nog in het forum. En toen was het nog een beetje in ver van mijn bed zo. Maar die christelijke geloofsvrijheid en het beleiden dat we willen leven tot eer en glorie van God. En als dat tegen de Nederlandse wetgeving zou ingaan, dan kom je onder druk te staan. Is er een heilig ongenoegen? En als dit met lijden gepaard gaat, wat is dan je houding? Hoe is het met onze bewogenheid met de gemeente van Jezus Christus plaatselijk en in Nederland? En nu weet ik zou nu een oproep kunnen doen voor bewogenheid. En ik weet dan dat als u de deur uitgaat, dat het weg is. Want daarmee gebeurt het namelijk niet. Als ik die vragen stel, dan is het zo dat dat van binnenuit moet komen. Het is een gevolg, als je daarover nadenkt. Het is een gevolg van iemand die voor Gods aangezicht staat. Daar begint het. Om in de ogen van de Heer Jezus eigenlijk, zeg maar, te kijken. Om te zien hoe zijn bewogenheid is met de kerk. Hoe hij eigenlijk naar deze kerk kijkt. Hoe hij naar Nederland kijkt. Hoe hij naar de bruid kijkt. Hoe hij kijkt wat er hier in Nederland gebeurt. Op dat moment verandert wat. Als je dat kent. Als je dat kent om in zijn nabijheid te komen, voor zijn aangezicht te staan en het voorrecht te kennen van die vertrouwelijke omgang en te zien hoe hij nog steeds leidt over de kerk wat er gebeurt. De afgoderij. De offers die ook, de kinderoffers die ook in onze maatschappij gebracht worden. Om Jezus te zien in zijn zachtmoedigheid en in zijn nederigheid en in zijn bewogenheid. Zijn liefde voor de kerk van alle tijden. Zijn liefde voor deze plaatselijke gemeente. Zijn pleiten en zijn verdriet. En als je dat ziet, dat je daar deelgenoot van wordt, dan pas is er bewogenheid. En dan pas zal er ook betrokkenheid zijn. Weet je, ik heb een lied gekozen, Johanne, je kunt al plaatsnemen. Ik heb een lied gekozen, dat wordt niet zo vaak gezongen. Maar ik werd er heel erg bij bepaald, ook doordat wij, zeg maar, avondmaal vieren. Ook in het zicht van de verkiezingen die er zijn geweest. In hetgene wat er, zeg maar, nu moet gaan gebeuren. Een nieuwe regering moet gevormd worden. En ik moest heel erg denken aan het lied Herstel ons land.